Openbaring 21, de eerste 8 versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid voor haar man versierd. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Tot zover. Ik weet niet of u er allemaal was de vorige week. Toen hadden we het over hoofdstuk 21, het laatste stukje van hoofdstuk 21. En toen hadden we het over die tweede dood. U bent helemaal bij de les. Ik zat u even uit te testen. Fout. Het was hoofdstuk 20. Sorry, ik was fout. Het einde van hoofdstuk 20 was immers die grote witte troon. En als je veroordeeld werd, dan had je te maken met de tweede dood. En dat is de poel van vuur die van zwavel brandt en zo. We hebben daar behoorlijk over gepraat, denk ik. En hoop ik eigenlijk wel. Dus ik weet niet of ik dat allemaal moet herhalen. U zou ook bij de familie Verschoor helemaal achterin het bandje van de vorige keer kunnen vragen. En ze hebben het. En u kunt het beluisteren en misschien zelfs doorgeven aan uw vrienden. Maar met hoofdstuk 20, het eind van hoofdstuk 20, komt er eigenlijk een soort eindpunt in zicht. De grote witte troon. Allen die niet geloven in de Heer Jezus worden veroordeeld. De doden staan voor die troon. De boeken worden geopend en allen die daar staan worden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven staat. Dus niet een soort generaal oordeel, een soort generale veroordeling, maar heel nadrukkelijk, heel precies gekoppeld aan dat wat de daden zijn, de werken zijn. Die veroordeeld worden hier aan het eind van ons stukje van vanavond, de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars genoemd. Die worden dus nog wel even genoemd, maar die hebben hun veroordeling al achter de rug. Dat zijn al die mensen die niet geloofd hebben. Nou, dan kun je zeggen lafhartig. Nou, ik was altijd heel moedig. Ik had niet zo'n, ik was niet laf. De ongelovigen, ik heb toch wel een beetje geloofd. En zo kun je jezelf een klein beetje opvijzelen en misschien wel zeggen, ja, maar hoor ik daar dan ook bij? De ongelovigen, mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen als hun heiland, als hun verlosser, horen daarbij. Alle mensen die de Heer Jezus niet hebben geloofd. De ongelovigen, leugenaars, zij worden allen geoordeeld. En dat is natuurlijk niet een fijne boodschap. Je wou zo graag vertellen van de Heer Jezus. Je wilt vertellen van het heil in de Heer Jezus, van de vergeving van schuld. Nu, dat is ook zo. Wat ook in ons stukje van vanavond staat, dat iedereen die dorst heeft, te drinken krijgt uit de bron des levens, van het water des levens, om niet. Dat komt nog een keer terug in hoofdstuk 22. Maar het is dus eigenlijk zo, mensen die dorst hebben, mogen drinken. En mensen die geen dorst hebben, worden onder een soort noemer gezet, een soort categorie gezet van, ja, daarmee of lafhartig, of ongelovig, of leugenaar, of dit, of gevoelig. Die tweedeling is mes en mes scherp. En je moet jezelf echt, echt de vraag stellen, bij welke groep hoor ik? Als je zegt, ik weet het niet, dan heb je een probleem, vind ik. En ik vind ook dat je dan niet naar huis moet gaan en dat je dan vanavond aan de jas van zuster of broeder naast je moet trekken. Vertel mij hoe ik dat heil krijg. Ik ken een broeder, dat is een beetje een brutale rakker, die zijn er, hè. En die gaat naar alle begrafenissen en als meneer pastoor of de dominee het niet al te helder zegt op de begraafplaats of tijdens de dienst, dan gaat hij naar de pastorie, of dan gaat hij dus naar het huis van de pastoor en dan belt hij aan. En ik heb een vraag voor u. Ja, nou fijn. Ja, dat is eigenlijk, ik ben op die begrafenisdienst geweest en ja, nu zit ik met een vraag. Ja, komt u binnen. Dominee of meneer pastoor, hoe kom ik in de hemel? Daar zit ik nu mee. Ik heb het niet zo goed en zo helder gehoord uit uw toespraak, maar misschien heb ik mij wel vergist. Ja, dat is een hele brutale, weet je wel. Dus die man die komt met het water voor de dokter, hoop ik. Dan kun je zeggen, ja, maar zo brutaal ben ik niet. Nee, het gaat me ook niet om dat u alle pastorieën belangt moet in Veenendaal en omgeving, in Ede en weet ik veel. En dat u bij alle voorgangers moet aanbellen en zeggen, hoe kom ik in de hemel? Zou een optie zijn, de komende dagen, als je toch niks hebt. Nee, ik wou zo graag dat je voor jezelf zegt, ik weet het, ik kom in de hemel. En als je het niet weet, ga dan niet die hele route doen, maar pak dan iemand hier vanavond. Je zuster, je broeder naast je misschien. Weet jij het? En als hij zegt, ja, ik weet het ook niet, dan zijn de twee die een probleem hebben. Maar dat is toch niet zo moeilijk? Dat kun je toch vragen? Ik weet eigenlijk zeker, als er een grote droogte is en er is groot verlangen naar water. En er is iemand die water heeft. Dan vraag je dan, hoe kom jij aan water? En dan zeg je, ja nou daar, winkel A of B, daar kun je het krijgen. Ga ik ook. En als het gaat om deze eeuwige dingen, zouden we ons dan gewoon in de luren laten leggen door zeggen, nou ja, het zal mijn tijd wel uitdienen. Ik kan me dat eigenlijk niet zo goed voorstellen. En ik kan me ook niet voorstellen dat mensen die gelovig zijn, hun mond houden, hun mond dicht houden en niet vertellen wat er met hen is gebeurd. Er is een enorm verschil tussen mensen die dorst hebben, want die krijgen te drinken uit het water des levens. En nog om niet ook, ook nog gratis ook. En er zijn mensen die niet willen. Ja, waarom niet? Allerlei excuses om de buurt. Daarom worden ze lafhartigen genoemd. Om de familie. Daarom worden ze lafhartigen. Je durfde niet. Je werd eigenlijk een beetje in een hoekje geduwd en je durfde niet kleur gaan bekennen. Daarom word je lafhartig. Ongelovig. En iedereen die niet de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, die zal te maken krijgen met die veroordeling. En dus met de tweede dood. Dat laat ik nu los, heb ik de vorige keer gedaan. Maar het is heel scherp hier. Maar als jij wel gelooft, omdat je dorst had, verlangde naar water, als een hert dat verlangt naar waterstromen. Het hijgend hert. Het verlangen om van de Heer Jezus te horen, om verkwikking te krijgen, om verfrissing te krijgen, om het heldere, schitterende water van de Heer Jezus te drinken. En dat mag ik zeggen. In het Oude Testament staat een heel bijzonder beeld. Mozes zegt, Heere God, ze hebben niet te drinken, er is eigenlijk geen water meer. En de Heere God zegt, Mozes, ik ga daar staan op die rots en dan neem jij je staf mee, op de staf van Aaron, en dan ga jij die rots slaan. En als jij die rots slaat, komt er water uit. En als Mozes daar staat met een staf in de hand om die rots te slaan, en de Heer heeft net tegen hem gezegd, ik sta daar voor jou op die rots. Nou, dan had ik mij wel 12 keer bedacht. En ik zeg, Heer, stel je voor dat ik wat te dicht bij de Heere God sta. En ik kan wel slaan met die stok. Maar dan raak ik hem toch? Maar het merkwaardige is dat het Nieuwe Testament van diezelfde gebeurtenis zegt. Die steenrots nu was Christus. Dat heb ik niet bedacht. Dat zegt de Bijbel. En dat betekent dat die verfrissende stroom te maken heeft met de Heer Jezus. En dat is ook zo. De rest van onze Bijbel, we hebben niet zoveel hoofdstukken meer te gaan, maar maakt duidelijk dat die stroom van levend water te maken heeft met het altaar, met het huis van God, met God zelf. Verkwikking, verfrissing, water. Het is te vinden bij de Heer Jezus. Alleen bij hem. En mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, zijn op datzelfde moment veranderd. Ze zijn een nieuwe schepping geworden. En dat is heel belangrijk. Veel belangrijker dan wij misschien vermoeden op dit moment. Maar ze zijn echt opnieuw geboren. Ook al eerder gezegd. Een nieuwe schepping. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Ik geloof vers 6. Zoals wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Je hoort niet meer bij die oude schepping. Je bent in de hele nieuwe situatie van nieuwheid gekomen, van verfrissing. Een nieuwe schepping. En het is geweldig als je echt voor jezelf kunt zeggen, ik heb leven uit God. Leven uit God. Nieuw leven. Splinternieuw leven. Nu gaat het in hoofdstuk 21 over wat er na die grote witte troon, na die finale oordeelsdag gaat gebeuren. Is het dan over? Nou ja, de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de leugenaars, de afgodendienaars, die zijn in de poel van vuur. Je moet er niet aan denken. En de anderen, die dorst hadden, die levend water wilden en kregen, die anderen, die worden op een hele bijzondere manier neergezet. Hoe? Hoofdstuk 21, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als voor de grote witte troon de aarde en de hemel wegvluchten. Lazen we hoofdstuk 20. Dat is weg. En 2 Petrus 3 zegt, toch even lezen thuis. 2 Petrus 3 zegt dat de tegenwoordige hemelen en de aarde ten vuren bewaard worden tegen de dag van het oordeel. En dan komt er een moment dat dat weggaat, dat die elementen brandende zullen wegsmelten, dat er niets overblijft en dat er dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Er zijn eigenlijk maar 2 stukjes in de Bijbel die gaan over wat er na de grote witte troon gaat komen. En dat is 2 Petrus 3 en dat is Openbaring 21 vers 1 tot en met 8. Nog anders, er zijn eigenlijk maar 2 stukjes in de Bijbel die dus kennelijk gaan over de eeuwigheid. Wij praten zo makkelijk over eeuwig leven en over eeuwig en over eeuwigheid, maar ondertussen is het helemaal niet zo gemakkelijk. Het is ook niet zo gemakkelijk, want wij kunnen er niet zo makkelijk bij. Ons verstand laat ons wel eens een beetje in de steek. Toch staat hier iets bijzonders over de eeuwigheid. Na die grote witte troon, als de aarde en de hemel weg zijn, als dit allemaal brandende is, weggesmolten, er niets meer over is, ja, geen Washington meer, geen Pentagon, geen Irak meer, niets meer. Het is weg. En dan een soort kale boel. Het is alsof in hoofdstuk 21 gezegd wordt, dan gaat God opnieuw beginnen. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Genesis 1 begon met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde of broedde op de water. Zo begint onze Bijbel. Er was niets. En toen heeft God geschapen. En als God schept, dan begint hij echt met wat nieuws. Wij hebben het ook soms over scheppen, scheppende kunst. Hè? Mensen die iets kunnen boetseren, mensen die iets kunnen schilderen, die iets kunnen met metaal of zo, of met andere dingen, muziek. Ze kunnen iets bijzonders maken. Maar scheppen is niet iets verbeteren, maar scheppen is iets brengen wat dan helemaal nog niet geweest is. Er staat ook maar een paar keer in de Bijbel dat God geschapen heeft. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de Heere God heeft ook de dieren leven geschapen, de mens geschapen. Dat staat er maar 3 keer, de rest heeft hij gemaakt. En een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5, vers 6, ik zei net al. En om die twee tot één nieuwe mens te scheppen, Jood en Heiden samen. En daar moeten we het mee doen, meer is er niet. Dat zijn de wezenlijk, dat zijn de wezensdingen die nieuw werden. En wij die geloven hebben het geweldige voorrecht om een nieuwe schepping te zijn. Jij, als je gelooft in de Heer Jezus, jij bent een nieuwe schepping. En dat nieuwe, door God gegeven, is er nu. Alleen je kunt het nog niet zien. Het zit nog in een soort behuizing waarvan je moet zeggen, ja, misschien de komende dagen nog naar de tandarts. Ik noem maar even één puntje van aftakeling. Of misschien is je bril niet meer op sterkte. Ik wil alleen maar zeggen, wij hebben dat geweldige geschenk van God, een nieuwe schepping in een aardse behuizing. Met alle gevolgen van dien. Het zuchten van de schepping is er nog. Er overlijden nog mensen. Er zijn mensen ziek. En er is grote nood en grote moeite. En de hele wereld staat bijna in brand. Ik heb dat de vorige keer gezegd. Ik ga niet al te veel nog een keer zeggen, niet al te veel zeggen over Irak en over alles wat daar is gebeurd. Daar is misschien al, ik weet niet hoe vaak iets over gezegd. Maar feit is dat het ongelooflijk spannend is. En dat de hele zaak misschien wel op ontploffen staat. Want er is een strijd gaande buiten ons gezichtsveld. Ik denk dat dat een strijd is in de hemelse gewesten. En daar hebben we helemaal geen zicht op. Het merkwaardige is dat Daniel in Irak aan de Tigris notabene een openbaring kreeg van Gods zwegen. Waardoor hij te horen kreeg, ja maar, weet je, er is veel meer aan de hand, Daniel, dan jij kunt bevroeden. Je kunt het niet eens overzien, want er is een strijd in de hemelse gewesten gaande. En nou, die strijd is er vandaag ook. En wie er ook wint, het zal altijd verlies zijn. Of Boes nu wint, of verliest, of wint of verliest, verlies zal het zijn. Het is een lose-lose situation, zoals we dat dan wel eens zeggen. Want het is en aan alle kanten is het foute boer. Als die wint, dan keren alle moslimmensen zich tegen het christelijke. En als die verliest, dan is Allah zo groot dat ook alle mensen zich tegen het christelijke keren. Dat kan ik u voorspellen. En ik zou ook niet zo graag willen bidden van, Heere God, laat de Boes alsjeblieft winnen. Ik weet niet eens of ik dat wel mag. Ik laat dat ook los. Maar daar, waar het zo geweldig begon met paradijs. En met de zegen van God. Met Tigris en Eufraat. Als een zegenstroom, plus die andere stromen die er waren. Daar is nu geweld. Maar er komt een moment dat God alles nieuw gaat maken. En dat wat wij nu zien weg is. Dat de tranen voorbij zijn. Dat het zuchten van de schepping over is. Dat er niets meer is van dood en van rouw en van geschrei. Nou, je zou het wel willen vandaag. Maar misschien een beetje voor jezelf, want dan hoeft dit of dat niet meer. Maar toch, dat komt. De Heere brengt iets nieuws. En hij heeft in jou dat nieuwe al gelegd. Hij die begon met de aarde. Hij die begon met het paradijs. Hij die begon met de meest optimale situatie voor de mens te creëren. Hij gaat door. Ik heb misschien wel al, nou ja, 20 keer, maar ik weet niet, ik ben de tel ook kwijt, gezegd dat het negatieve, het beïnvloedbare, het door de duivel beïnvloedbare, nooit het plan van God kan blokkeren. Dat kan niet. Het is per se niet waar dat de duivel een soort stok heeft waarmee hij zo slaan kan dat God zegt, ja, nou kan ik er ook niks aan doen. Nu zitten we met de gebakken peren en nu kan ik er niets meer aan veranderen. Dat geloof ik niet. Dat is ook niet zo. En dat blijkt uit ons stukje van vanavond. Want er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. God brengt iets nieuws. En dat nieuwe van God wordt hier aangeduid als een stad uit de hemel nederdalende van God. En die stad, dat is een bruid die voor haar man versierd is. En die stad komt op een nieuwe aarde. En God woont bij de mensen. Ik wil proberen mijn gedachten op een rij te krijgen. God heeft destijds in de Hof van Eden bij Adam en Eva willen wonen. Hij wilde met hen wandelen, hij wilde bij hen zijn, hij wilde met hen zijn. Hij had omgang met ze. Vertrouwelijke omgang, zo mag je dat best zeggen. Dat is niet gelukt. Daar is een flinke spaak gekomen. Staak in het wiel gekomen. Een stok in het wiel gekomen, waardoor dat plan van God geen voortgang kreeg op dat moment. Nog een keer, zou dat betekenen dat het definitief voorbij was? Nee. Nee, dat is het niet. Toen heeft God, ik sla een stukje over, zijn volk uit Egypte gehaald, uit het diensthuis uitgeleid, zoals we dat noemen. En toen heeft hij zijn volk bij zich gebracht, bij de berg Sinaï. En daar heeft hij gesproken. En wat zegt hij tegen Mozes? Ik heb jullie uit het diensthuis geleid, omdat jullie het zo benauwd hadden, omdat jullie het zo moeilijk hadden, omdat jullie zo in de puree zaten. Nee, ik heb jullie uit het diensthuis geleid, opdat ik bij jullie zou gaan wonen. Het plan van God om zijn volk uit Egypte te verlossen is niet geweest omdat zij het zo moeilijk hadden, maar om het plan van God werkelijkheid te doen worden, dat hij bij zijn volk wilde wonen. Is het toen wel goed gegaan? Nou ja, ik citeer één tekst, Micha. De Heere is in ons midden of niet soms? Nou, de Heere was al lang weg. Maar zo riepen nog steeds, de Heere is in ons midden. Hij woonde er al niet meer. En als de tabernakel, laat ik maar zeggen, leeggeroofd wordt in de dagen van de hoge priester Eli, Samuel, dan nemen ze de ark mee. Hebben ze de Heere toen gearresteerd? Hebben ze Jahweh zelf meegenomen? Wel, nee. Weg is de heerlijkheid. Dat heeft die schoondochter van Eli heel goed gesnapt. Weg is de glorie, weg is de heerlijkheid. De Shechina van God was weggegaan. En toen Nebukadnezar, een bekende koning van Irak, de tempel leegroofde en verwoestte. Heeft hij toen God gearresteerd? Weg is de heerlijkheid. Het boek Ezechiël maakt heel helder dat de heerlijkheid van God, de glorie van God, was weggetrokken. Was weggegaan. God laat zich niet arresteren. God wilde wonen bij de mensen. En dat lukte niet. En toen kwam de Heer Jezus. Hij heeft onder ons gewoond. Snap je nu een beetje wie je bent? Ik hoop dat je het gaat snappen. De Heer Jezus woonde te midden van zijn volk. En toen zeiden ze opnieuw, we willen hem niet. We willen hem niet. Weg. En hij is weggegaan. Hij is echt weggegaan. En ze zagen hem na. Een paar waren blij. De meeste mensen waren gewoon, daar zijn we af misschien, zoiets. Ze zijn hem uit gaan jouwen. En toen is er iets bijzonders gebeurd. Toen ben je tot bekering gekomen. En wie ging toen in je wonen? De Heilige Geest. Echt, God, de Heilige Geest. Vanaf dat moment is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zegt de Bijbel. Wat is er nog meer gebeurd? De Heer Jezus zegt, als je van mij houdt en je doet wat ik wil, dan komen de Vader en ik bij jou wonen. God woont bij de mensen. Dat zijn die lui die zich een nieuwe schepping mogen noemen. Daar heb je het. Dat betekent dat God de Geest, God de Zoon, God de Vader, dat de drie enige God in jou woont. Bij jou is. In jouw woning. Maar ook in de gemeente. Ook de gemeente wordt genoemd een woonstede, een woonplaats van God in de Geest. Het is zo subliem om je te realiseren dat Gods plan om te wonen bij de mensen altijd inhoud heeft gekregen. Ook als de mensen falen. Als de zonde toeslaat. Maar God is doorgegaan met zijn plan. En hier zitten velen, misschien alle, maar velen die de Heer Jezus Christus kennen. En die de Heilige Geest inwonend hebben. Als een onderpand van de toekomstige erfenis. Wat is de toekomstige erfenis? Openbaring 21. En je hebt de Heilige Geest nu al om te beleven wat het is dat God wil wonen bij de mens. Zou God omgang met jou willen hebben? Elke dag? Ja. Zou God met jou willen wandelen? Ja. Ook met jou een eindje willen rijden? Ja. Ook met jou willen computeren? Ja. De Heer wil met je meegaan. Hij wil bij je zijn. In je zijn. Omgang, vertrouwelijke omgang met je hebben. Merk je dat? Soms wel, soms niet. Soms ben je zo druk dat je helemaal geen tijd hebt. Oh, sorry, ik was u helemaal kwijt, Heer. Ik kon het bijna zelf. Maar soms merk je het heel sterk. Weet je heel goed dat de Heer er is. Ik moest vanmorgen in Almelo spreken. En ik had een idee van daarover en daarover. En de moed zakte me in de schoenen. Ik zag iemand binnenkomen en denk, oh ja, die was 2 weken geleden daar en daar. Daar ga ik over willen spreken. Dat kan ik niet maken natuurlijk. Wegpreek. Dan zit je op je stoeltje en dan denk je, Heer, dan moet ik nou maar een schietgebedje doen. Nou, dat klinkt een beetje stom, maar het is echt zo, Heer. En als de Heer je dan een onderwerp geeft, van wie komt het dan? Oh, dan ben je zo blij. Zo'n kleine jongen die daar op een heel klein stoeltje zit. Heer, u bent goed, u bent gaaf. Heel bijzonder. De Heer doet het. Is dat niet elke dag zo? Ja, dat is elke... Oh, maar dan heb jij een hele bijzondere relatie met God de Vader. Je kunt je precies dezelfde die jij hebt. Dat is geen draad verschil. De vraag is alleen of wij het ook merken. Iemand zei, in de kleine dingen van ons bestaan merk je het elke dag. Heren, dank u wel dat u er bent. De Heer wil omgang hebben met je. Hij wil met je wonen, hij wil met je wandelen, hij wil met je leven. Hij wil bij je zijn en hij is bij je. Daarom word jij een nieuwe schepping genoemd. Jij bent geweldig, want God woont al bij jou. Dat wilde hij met Adam en Eva, ging niet door. Dat wilde hij bij Israël, ging ook niet door. Dat wilde hij in de tijd van de Heer Jezus, ging ook niet door. En dat doet hij nu door de Heilige Geest in jou. Nou, in plaats dat je nou zegt, ben ik het nou zelf of is dat... Nou, je bent het zeg, je bent het echt zelf. Jij bent het, jij bent een nieuwe schepping. Jij bent heel bijzonder, want God woont in jou. Dat is fantastisch, is geweldig. God wil bij je wonen. Daarom kan de Bijbel nog een keer, voor de 3e keer, 4e keer, zeggen dat jij een nieuwe schepping bent. Dat bij jou het oude voorbij is. Dat het nieuwe bij jou al gekomen is. Je bent er al. Je hebt het al. Je kunt er al van genieten. En nu gaat het in Openbaring 21 over een moment dat alles weg is. Die mensen zijn allemaal weg. De aarde en de hemel zijn weggevlogen. Voor Gods aangezicht weg. Ze zijn gesmolten. Er is niets overgebleven. En dan komt God opnieuw. Nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Weer in Irak. Het zou kunnen. Ik probeer al tijden te roepen dat God altijd begint waar hij stopte. Dat er bij hem nooit een hiaat is. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij terug op de Olijfberg. Dat is ver voor dit moment. En als hij dan terugkomt, zo een nieuwe hemel, nieuwe aarde, en er komt iets uit de hemel. Wat zal dat dan zijn? En waar zal dat dan zijn? Nou ja, op die nieuwe aarde, dat is volstrekt helder. Maar waar dan? Locatie alstublieft. Vierkante meters. Nou, ik denk Irak. U kunt het raar vinden, maar ik denk het. Daarom wordt Irak als provincie van het beloofde land gezien, al hiervoor in het duizendjarig vrederijk. Want de grens van Israël is in die tijd de Middellandse Zee en de Eufraat. Maar of u die locatie nu wel of niet wilt overnemen, het is mij goed. Maar omdat de Heere altijd evenwicht heeft en begint waar hij ophoudt. En ja, er is geen lacune, er is geen ruimte tussen. Het is bij hem altijd compleet, volledig, evenwichtig, rond. Daarom denk ik het. Maar er komt een geweldig schouwspel uit de hemel. Een nieuw Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem wordt in hoofdstuk 21 vers 9 en verder helemaal uit de doeken gedaan. Alle details daarvan krijgt u nog. En dat is de moeite waard, vind ik zelf. Maar hier gaat het om het globale plan. Je krijgt in het boek Openbaring altijd dat God eerst neerzet, hoe moet ik het zeggen, heel beknopt als het ware. Dit is het plan en dan worden later de details ontvouwd. Dat is met de oordelen zo gegaan, dat is steeds hetzelfde patroon. eerst iets algemeens, iets globaals en dan worden de nadere details aangereikt. Dat is hier ook zo. De Heere God zegt en dat komt uit de hemel. En wat dan uit de hemel komt, dat is het nieuwe Jeruzalem. En dat nieuwe Jeruzalem nog een keer wordt omschreven. Daar is geen tempel in. Dat is een hele bijzondere stad. Dat is een kubus. Hoogte en breedte en lengte zijn gelijk. Het is alsof het heilige der heiligen uit de hemel komt. U weet misschien dat bij het heilige der heiligen, bij de van de tabernakel en later bij de tempel, de hoogte en de breedte en de lengte gelijk waren. Dat dat een kubus was. Van welke kant je het ook bekijkt, het is altijd hetzelfde. Groots. En dat komt uit de hemel. Daar woonde de Heere. En dat nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel en dat wordt gezien als een bruid voor haar man versierd. En dan wordt gezegd, de tent van God is bij de mensen. Niet Adam wordt nog een keer neergezet. Niet Eva wordt uit Adam genomen. Dat was. En nu komt uit de hemel de tent van God als een bruid voor haar man versierd. En God zelf woont in haar en gaat op deze wijze bij de mensen wonen. Nu is natuurlijk de grote vraag, wie zijn of wie vormen dat nieuwe Jeruzalem? En mijn antwoord is heel helder, ik wil je dat duidelijk maken de volgende keren. Dat ben jij als je gelooft. Het is onvoorstelbaar om te ontdekken welke plannen en welke gedachten God met jou heeft, inmiddels jou heeft. Je bent zo bijzonder, uitverkoren, uitgekozen, uitgelezen, gekend en voorbestemd, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. Je bent uitgekozen om daar straks instrument te zijn vanuit het huis van de Vader. Hou even goed vol, hè? Moet ik dat nog een keer zeggen? Waarschijnlijk wel. Hemel en aarde hoorden bij de schepping. In het begin schiep God de hemel. Maar de Vader en de Zoon en de Geest waren al toen er geschapen werd. En die waren in het huis van de Vader. Daarom wordt het huis van de Vader wel eens de ongeschapen hemel genoemd. En waar bereidt de Heer Jezus voor jou een plaats? In het huis van de Vader. Met de vele woningen. Daar is de Heer Jezus nu. En daar heeft hij glorie en heerlijkheid. En daar wil hij die glorie, die heerlijkheid aan jou geven. Opdat jij die glorie en die heerlijkheid ook zult zien. Komt er ook een nieuw huis van de Vader? Nee, want er is nooit iets van zonde of ongerechtigheid geweest. Daar is nooit iemand doorgedrongen. In de hemel wel. In de hemel waren de engelen. En zelfs onder de engelen ging het niet goed. Satan heeft hoogmoedig rebellie gepleegd in de hemel. Er was ook strijd in de hemel. Komt een nieuwe hemel. Dat er een nieuwe aarde komt, dat snappen we wel. Door al die mensen die aan het bakkeleien zijn. Maar dat er een nieuwe hemel komt, is wat moeilijker. Maar er komt een nieuwe hemel. Want ook in de hemel ging het niet goed. Openbaring 12 maakte dat duidelijk. Strijd in de hemel, oorlog in de hemel. Dat woord wordt zelfs gebruikt. En dan komt uit de hemel iets nieuws. Uit de hemel? Ja, maar dat is toch net gecreëerd? Dat is een nieuwe hemel, ja inderdaad. Via de nieuwe hemel komt er iets op aarde. Uit het huis van de Vader komen jij en ik tevoorschijn. En we gaan als een bruid voor haar man versierd hier naar deze aarde. Nou, als een bruid die uit zijn bruidsvertrek, of een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, maar als een bruid die voor haar man versierd is, Jesaja 62 bijvoorbeeld. De termen kent u. En we snappen het ook nog, want we hebben het misschien wel vele keren gezien. En misschien ook één keer zelf meegemaakt. Hoe dan ook, we kennen dit beeld. En we kennen dit hele schitterende tafereel ook al uit Openbaring 19, waar de bruiloft van het lam werd beschreven. En nu komt ze uit de hemel als een bruid voor haar man versierd, en dat heeft de vorm van een stad. Beetje moeilijk, hè? Vierkant, hoogte ook nog, lengte, breedte gelijk, kubus. Maar die omschrijving laat ik nu los, want dat komt nog. Al die details krijgt u nog. En het is geweldig bemoedigend om die details te kennen en om te zeggen, oh, geweldig, wat een zegen. Maar nu komt ze uit de hemel voor haar man versierd. Het accent ligt kennelijk niet op de bruid, maar op die man voor wie ze zo versierd is. Zoals een bruid zich helemaal uitsloopt, ja. Ah, nou, hoe ging dat? Uitslopen, ze is net getrouwd. Zoals een bruid zich helemaal, laat me zeggen, helemaal uitdorst. Sorry voor het woord, maar om prachtig te schitteren. Ja, voor de buren? Nou, ook wel een beetje. Voor de familie? Ook een beetje. Voor ons? Ook een beetje. Maar toch, in de eerste plaats voor haar man. Dat is toch zo. Zo is het straks ook. De Heer Jezus is het centrale punt. En die vrouw heeft zich helemaal versierd om voor die man te schitteren. Zo kom je uit de hemel. En dan zal de tent van God bij de mensen zijn. Het is alsof Adam en Eva weer in het paradijs zijn. Man en vrouw schiep hij hen. De mens. Zo worden ze genoemd. Ik kan er ook niks aan doen dat de Heere God in de schepping die twee tot een eenheid heeft gemaakt. En als een eenheid heeft gezien. Dat daar natuurlijk door de duivel een aanvallen wordt gedaan. En dat die duivel van alles probeert om dat prachtige scheppingsplan van God te vernielen, kapot te krijgen. Dat is helder. En we worden ermee overspoeld. En dat gaat maar door. En het wordt steeds erger. Maar dat plan van God is subliem. Dit kunnen we niet bedacht hebben. Dat kan niet toevallig ontstaan zijn. Dat is toch flauw om dat te veronderstellen? Iedereen snapt dat dat niet kan. Echt. Maar we schuiven het maar weg. En we zeggen, ja, het zal toch wel die oerknal geweest zijn. Nou ja, waar die knal dan vandaan komt, laat ik dan ook maar los. Maar in elk geval, zoiets moois heeft God destijds in Adam al gezien. En daarom is de vrouw uit de rib, letterlijk uit de zijde van Adam gebouwd. En die vrouw die nu uit de hemel komt als een bruid voor haar man versierd, is uit de zijde gebouwd. Die is uit hem. Dit is vlees van mijn vlees, been van mijn been. Zo ziet God het. En dan, ja, dan komt het moment van de grote etalage. Dan komt het moment dat God zegt, kijk eens, dit heb ik altijd voorgehad. Zo heb ik het bedoeld. En ook gegeven in de Bijbel. Maar die mensen wilden niet. En de duivel wilde dat ook niet. En de duivel wilde alles verknallen. En het is hem aardig gelukt. Daarom wordt Babylon ook de valse bruid genoemd. De grote hoer. Dat hele gedoe met antichristelijke dingen heeft altijd te maken met overspelig andere goden nalopen. Ik wil niet schoppen, maar antichristelijk gedrag betekent dat de vader en de zoon worden geloochend. En als u rondkijkt in het islamitische leven, dan weet u dat dat nu precies gebeurt. De vader en de zoon worden geloochend. En als er nu vandaag kerken zijn, christelijke kerken zijn, die zeggen het is allemaal hetzelfde, dan liegen ze alsof het gedrukt is. Dat kan niet. Ik wil die mensen niet veroordelen. Die mensen die zijn waarschijnlijk allemaal verleid. En we moeten die mensen lief hebben. We moeten die mensen vertellen van de Heer Jezus. En we moeten proberen hen Gods genade voor te houden. Maar het stelsel, dat deugt niet. Ik heb het niet over Saddam Hussein. Hè. Ik heb het, want die is helemaal niet zo religieus, heb ik begrepen. Maar gewoon het denken. Juist dit punt is zo verknipt, zo verknald en zo kapotgeslagen door de vijand. Juist dit punt. Christus in de gemeente. Adam en Eva faalden Omdat ze luisterden naar de influistering van de tegenstander. Het ging dus kapot. En de gemeente faalt als ze luistert naar de influistering van diezelfde tegenstander, die oude slang, die nog steeds tekeer gaat. En het lukt hem aardig. En het aan één man verloofd zijn, Paulus zegt het zo in 2 Korintiërs hoofdstuk 11, dat aan één man verloofd zijn, dat is voorbij. En Efeze 5, ja, dat is van vroeger. Man die moet baas zijn en vrouw moet onderdanig zijn, nou dat kun je niet meer verkopen. Zo is de taal van vandaag. Nou, ik waag het om het wel te verkopen als het kan. Maar het is toch de invloed van de tegenstander geweest die al deze dingen onderuit heeft gehaald. En nu komt uit de hemel een bruid voor haar man versierd. De bruidegom. Het is alsof gezegd wordt, kijk eens, nu komt er een nieuwe aarde en daar staat, mag ik het zeggen met de taal van de Bijbel, 1 Korintiërs 15, daar staat de tweede mens, die ook nog de laatste Adam genoemd wordt. Zo wordt hij genoemd. Daar staat hij dan. En zoals Eva bij Adam gebracht werd destijds, en hij zegt, dat is van mij, uit mij, door mij. Van mij. Zo wordt dan bij die tweede mens, de laatste Adam, een bruid gebracht. En hij zal zeggen, dat is van mij, door mij, van mij. En dan wordt hier op aarde dat goddelijke plan zichtbaar. Want in dat goddelijke plan ligt per saldo zegen. Zaad. Moet even slikken. Worden er dan weer kinderen verwekt? Nee. Zegen. Zaad. God heeft dat in beelden aan ons verteld, zodat we het een beetje kunnen snappen. Zodat er doorgaande zegen kan zijn. Verdergaande zegen kan zijn. Die zegen van God, die stroom van zegen, die bronnen van levend water, die gaan vloeien. Daar komt een enorme zegenstroom op gang. En God wil wonen bij de mensen. En zijn zegen zal er zijn. En jij en ik zullen een wezenlijk deel uitmaken van het middel, het kanaal, waardoor de zegen van God naar de mensen gaat. Nou, dan is er geen traan meer. Door de zondeval kwamen de tranen, moeite, verdriet. Door de zondeval het zuchten van de schepping. Door de zondeval de doorns en de distels. Maar dan is dat voorbij. De dood is er niet meer. Door de zonde de dood. Is weg. Geen zonde meer. Dus geen dood meer. Het is zo geweldig om eens te ontdekken dat God een plan heeft met deze schepping. En dat hij dat helemaal zelf doet. God is goed. Ja, God is goed. De Heere zal een nieuwe schepping laten zien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij gaat daar wonen. De tent van God is bij de mensen. Ik weet niet hoe ik het omschrijven moet. De tent van God is bij de mensen. Hij woont bij hen. Dat wil dus niet zeggen dat die mensen die leven uit God hebben, dus allemaal in die tent zijn. Of, laat me zeggen, ook hetzelfde hebben als jij en ik. Ik probeer al, ik weet niet hoe vaak duidelijk te maken, dat er een enorm verschil is in zegen tussen wat jij en ik mogen krijgen door het geloof in de Heer Jezus. Waarvan we nu het onderpand hebben door de Heilige Geest die in ons is. En de zegen die God heeft voor al die mensen. Zullen die mensen dan jaloers zijn op ons? Of zullen wij hoogmoedig zijn naar die mensen toe? Nee. Er is geen hoogmoed meer. Ik verlang ernaar dat die dag echt voorbij gaat. Dat je niet meer hoogmoedig hoeft te zijn en kunt zijn. Dat je niet meer gekieteld wordt in je hoogmoed, in je trots. Dat is voorbij. En die mensen zijn dan jaloers op ons. Ja, nou, dat zijn even de... Ja, maar dat zijn even die uitslovers geweest, weet je wel. Handen en voeten gebruikt, of ellebogen gewerkt, of strooppotten gebruikt. Nee. Heere, u bent rechtvaardig. We zien het. We zien het, Heere, u bent rechtvaardig. Geen jaloezie meer. Geen achterdocht meer. Geen verschil meer. En toch, jij en ik, heel uniek. En ik vind dat dit soort toekomstperspectieven onze levens moeten gaan beheersen. Ik vind dus dat dit invloed moet hebben vandaag. Want je kunt niet over deze dingen praten en dan zeggen, nou ja, dat was een mooi theoretisch verhaal. Maar ja, wat heb ik eraan? Bijna in de trant van beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Ja, ik heb liever één euro in mijn portemonnee dan al die beloftes van rendement. Nou, als het om aandelen en obligaties gaat en opties gaat, dan zou ik dat ook maar zeggen. Misschien is het ook beter om die 1 euro dan misschien in je portemonnee te houden. Ik ben geen beleggingsadviseur, dat begrijpt u. Maar het is waar, mijn broeder en zuster. En ik zou zo graag willen dat ik dat kon overbrengen. Dat jij zo geweldig gezegend bent als je gelooft in de Heer Jezus. Dat je zo oneindig rijk bent. Zo geweldig gezegend bent. En als je nu eens zou snappen wie je bent en wat het plan van God is met jou. Zou je dan niet vandaag anders in deze wereld staan? Zou je dan niet anders vertellen? Ga je dan zeggen, Boes heeft gelijk of Blair heeft gelijk of Saddam Hussein... Ze hebben allemaal ongelijk, denk ik. Ik weet wel dat je politieke keuzes mag maken. Misschien wel moet maken. Misschien moet je wel in Nederland een bepaalde keuze maken. De Heere soms, de Heere zou je daar misschien wel voor uitnodigen. Maar jij bent anders. Jij, nu komt die tekst die je al lang kent, geheel anders. Zo is wie in Christus is. Een nieuwe schepping. Om die twee, Jood en Heiden samen, die geloven en die de Heilige Geest ontvangen, tot één nieuwe mens te scheppen. En de gemeente bestaat vandaag uit gelovigen uit de Joden, die tot bekering zijn gekomen, die de Heer Jezus hebben leren kennen, en mensen uit de Heidenen. Ook nieuw. En jij en ik zijn nieuw. En de duivel ziet kans om bij ons, nou laat ik maar zeggen, een soort handgranaat binnen te gooien. En er zijn, ik weet niet hoeveel gemeentes vandaag, die zijn in rep en in roer, alsof er een vos in het kippenhok rond springt. Nou, er blijft dan van kippen niet zoveel over. En van eieren helemaal, sorry hoor, een slecht voorbeeld in verbinding met de vogelpest of zo, maar dat bedoel ik dus niet. Maar gewoon onrust in het kippenhok, alleen maar kakelen, schreeuwen, blaren, maar geen rust meer. Er is geen vrede. En het is alsof de duivel kans ziet om in al die gemeentes zijn onrust binnen te gooien. Een soort handgranaat binnen te gooien. En poem, alles is er rep en roer. Iedereen praat over de moeite en over de zorgen en over de spanning en over alle ruiten die gesprongen zijn. En over alle broeders die tegen elkaar in opstand zijn gekomen. En we zien niet meer waarom we hier zijn. We weten het niet meer. We weten ook niet meer waarom we nog op aarde leven. We zijn alles bijna kwijt. Ik vind dat dat heel diep gaat, heel ver gaat, als ik zeg dat deze dingen ons denken moeten gaan beheersen. Want dan ga je over de Heer Jezus praten. Dan ga je inderdaad zien met de ogen van de hemel. Dat betekent vandaag dat je de plannen van God met Israël ziet. Dat betekent dat je de plannen van God met de gemeente ziet. Dat betekent dat je gewoon bezig bent met de zegen van God te etaleren. Maar je bent heel anders. Jij bent echt uniek. Nou ja, dat betekent niet dat je morgen vroeg tegen de baas moet zeggen, moest luisteren, baas, ik ben zo uniek, ik heb met jou niks te maken, ik ben uniek. Nou, zegt die baas waarschijnlijk, dat had ik de vorige week ook al gemerkt, maar je moet toch maar even je best doen, anders ga je eruit. Dus ik bedoel niet dat we dan ineens zulke gekke dingen moeten gaan doen. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat wij als gelovigen hier op aarde mogen zeggen, ik wandel met God. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik heb omgang met hem. Psalm 25, vertrouwelijke omgang met de Heere. Ik ken dat. Gods verborgen omgang. En ik weet zeker dat de Heere ons zo wil gebruiken. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde komt. En als die er is, dan daalt er iets bijzonders neer van God bij de mensen. Die tent van God is dan bij de mensen. Een en al zegen. Geen moeite, geen geschrei, geen rouw, geen moeite, geen dood meer. Het is voorbij. Alle tranen weg. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En wat betekent dat? Dat jij jezelf, nou misschien wel elke dag een keer, voorhoudt. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping. Het is bij mij allemaal anders. Het is helemaal nieuw met mij. En als je je dat realiseert, ga je ook anders leven. En ieder die die hoop op hem heeft, gaat zich ook reinigen zoals hij rein is. Dan gaat er iets veranderen in onze levens. Kan niet anders. Ik hoop dat je Openbaring 21 wilt lezen voor jezelf. En dat je zegt, Mijn bruidegom is de Heer Jezus. En voor hem ga ik. Voor hem versier ik mij. Voor hem leef ik. En voor hem zing ik. Voor hem werk ik. Alles wat ik doe is voor hem. Het is voor hem bedoeld. Want hij is mijn Heer. Dat verandert alles. Dat maakt ook de buren jaloers. Want die kans hebben we nog om ze niet tot die groep van lafhartigen en ongelovigen en leugenaars te doen rekenen. We kunnen ze nu nog jaloers. We kunnen misschien wel zeggen, je moet kiezen buurman. Je moet kiezen buurvrouw. Je moet je niet laten leiden door. Want dat is een beetje zwak. Je moet je niet laten beïnvloeden door. Dat is een stukje zwakte. Lafhartigheid noemt de Bijbel dat. Je moet geloven. Misschien moet je zeggen, kijk maar naar mij. Dat durf je niet zo gauw, want je hebt ook wat fouten gemaakt. Je hebt ook wat boter op je hoofd. En dat is ook zo. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb misschien, ik weet niet hoe vaak verteld van mijn eigen vader en moeder, ik wilde ze wel bekeren. En ik heb het zo goed gedaan op mijn manier, en het heeft 15 jaar een blokkade opgeleverd. Ik kon geen woord kwijt, niks. En dat had ik zelf gedaan. Dat kom je niet, dat zie je niet op het moment dat je die fout maakt. Dat zie je pas later. En er moet heel wat gebeuren. Een wonder gebeuren wil je weer, laat ik maar zeggen, een opening krijgen bij je eigen vader en moeder. Nou, de Heere God heeft dat wonder gelukkig gegeven. Maar met een beschaamd gelaat kun je alleen maar zeggen, ik heb het verknoeid. Ik heb het echt verknoeid. En God heeft mij, nou misschien wel net als bij Jona, een tweede kans gegeven. Om nog een keer te komen. Misschien hebben we het wel verknoeid. Misschien moet ons gebed vanavond zijn, Heere, geef ons alsjeblieft verlangen om te ontdekken wat de nieuwe schepping eigenlijk is en hoe dat dan vertaald mag worden in de praktijk van elke dag. De Heere zegenen jullie. En ik hoop dat je echt opnieuw gaat voor de Heer Jezus. Zo verlangt naar hem. Dat je, ik wil voor u versierd zijn. Nou, zal ik het afsluitend zeggen met een paar teksten uit Ezechiël 16. Ezechiël 16. Misschien wil je dat met me opslaan. Het gaat over Israël daar. Het gaat daar over de stad Jeruzalem. De letterlijke stad. Maar we hadden het nu over een nieuw Jeruzalem. Dire, shalom, voorzien en vrede. Dat van God uit de hemel neerdaalt. Maar Ezechiël 16. Daar gaat het over een vrouw. En dan moet je eigenlijk je eigen naam eens invullen. Probeer het eens. Maar jij wordt nu uitgenodigd om een nieuw Jeruzalem te zijn. Het gaat hier over het aardse Jeruzalem. Mensenkind, vers 2, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen. Nou, slaan we dan over, hè? Want dat willen we niet weten. Nou, naar afkomst en geboorte zegt vers 3 uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Dat is ook allemaal niet zo geweldig. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen, ook werd gij niet met zout ingewreven, nog in winsels gewikkeld. Met andere woorden, er was helemaal geen zorg voor u. Geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen een van deze dingen aan u te doen, maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen hij geboren. Zo van, het was allemaal niks. Ik zeg het nu even tussendoor, al tussenzin. Yasser Arafat had ook geen enkele interesse in Jeruzalem. Helemaal niks. Nul. Niemand. Moet je eens in je oren knopen. En dan eens horen hoe ze dan brullen. Nu zijn we hebben een claim voor Jeruzalem. Nou, niks. Niemand had interesse. Toen kwam ik voorbij u, zegt vers 6. En ik zag u, ik met een hoofdletter, de Heere God. En ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed leef. Ik deed u opgroeien als het veld gewas, gij groeide het op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast, uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u, de tweede keer, en zag u en zie, de tijd van de liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u, ik bedekte uw naaktheid, ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere. Heere, zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, de profeten, ik spoelde het bloed van u af, zalfde u met olie, ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond een fijn linnen hoofddoek om, hulde u in zijde, tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen, een keten om uw hals, ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren, piercing heet het vandaag geloof ik. En een sierlijke kroon op het. Alleen maar om het relatieve van excessen gewoon eens een keer te zeggen. Maar goed, gij tooidet u met goud, zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde en kleurig geborduurd gewaad. Gij at fijn meel en honing en olie. Gij werd uitermate schoon, ja het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid van die was volmaakt. En nu komt het regeltje waarin ik dacht. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere Heere. Dat is de stad Jeruzalem geweest vroeger. Schitteren. En God had er zorg aan besteed. Ongelooflijk. Goed. Jij en ik worden Nieuw Jeruzalem genoemd. Het Jeruzalem dat boven is. Dat is onze moeder. En God heeft zoveel zorg aan jou besteed. En je zo getooid met zegeningen, gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Geweldig, je ziet eruit schitterend om door een ringetje te halen. Dankzij de zegeningen, dankzij de sieraden waarmee ik jullie gesierd heb. En nu moet je eigenlijk zeggen, maar gij. Dat is hier in Ezechiël 16, zo van, jullie hebben het niet goed gehanteerd. En jij... Hoe ga je daar nu mee om? Als de Heer je zo zegent en zo geweldig en zo mooi vindt en zo prachtig vindt en eigenlijk neerzet in alle schittering van hemzelf. Wat doe je dan? Ja, ik ben maar een arme zondaar, zegt de meest vrome onder ons. Ja hoor. Ja, we blijven zondaars tot de dood, broeder. Ja. Mochten we het einde mogen halen. Mocht de Heere ons nog, sorry hoor, ik wil niet spotten, maar is dat de taal van de Bijbel? Kun je dat eruit halen? Nooit een keer, bestaat niet. De Heere zegt, ik heb alles gegeven, ik heb je gezegend met alle zegening, alles. Alle sier, alle tooi, alle glorie, ik heb je het allemaal gegeven. Je moet zeggen, sorry Heer, ik heb het verknoeid, maar dat is heel wat anders. Maar de Heere zegt, ik heb alles gedaan. En zoals Jeruzalem neergezet werd destijds, schitterend. Zo is nu de gemeente neergezet. Schitterend. Zonder vlek of iets rimpel of iets dergelijks hebben. Een bruid voor haar man versierd. En nu moeten wij niet zeggen dat we maar een stelletje arme tieren gezondaars zijn. Nou, dat is niet helemaal correct. Dat zou hetzelfde zijn als die Jeruzalem zou zeggen, nou, er is ook nooit iemand... met enige zorg voor ons geweest. Wel dus, de Heere zegene jullie en mij. Amen.